Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Ad van Berlo, oprichter van innovatie en designbureau van Berlo, bestuurslid van Brainport Industries en hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. En Victor Donker is ook in de studio. Hij is COO van Usono. En wat dat is, dat hoor je straks. Ja, waarom zijn de heren eigenlijk in de studio? Nou, dat is omdat wij op zoek zijn naar de mensen die richting geven, die koers bepalen in de samenleving en de economie en die daarin leiderschap tonen. Dat doe ik samen met Harry Starre. En we gaan in gesprek met mensen die koers bepalen, die eigenlijk niet zeggen hoe de toekomst eruit gaat zien, maar die hem gewoon aan het maken zijn. Ja, wat staat ons te wachten en wat is er al aan het gebeuren? En we hebben weer twee van die helden in de studio die de moeite hebben genomen om ons mee te nemen in wat zij al aan het doen zijn, wat wij misschien denken van gebeurt dat nu al? Ja, er valt weer veel van hen te leren. Zo ook in deze uitzending van Leading People Power. Bijzonder fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, Glenn, Ad van Berlo. Wie kent die man? Nou, niet veel mensen natuurlijk in de echte grote wereld. Maar in de wereld die ertoe doet, zijn wereld, kent iedereen hem. Omdat hij richting bepalend is. En dat is een van de criteria. Daar hadden we samen afgesproken. Ja. En ik ben blij dat hij ja heeft gezegd. Hij komt Brainport, komt uit Eindhoven. Nou, dat ligt op dit moment om de 10 minuten bij ons in de buurt. Hè? Want er is een trein tussen Eindhoven en Amsterdam om de 10 minuten. Dus veelzeggend, hè? Veelzeggend dat Eindhoven nu om de 10 minuten kun je op de trein stappen alsof het een metro is. Veelzeggend, toch?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, wij dachten altijd, het grapje in Eindhoven is eigenlijk natuurlijk dat Amsterdam Eindhoven Noord is.
Ja.
Dan moet je zorgen dat die verbinding goed is. En we hebben toch al gemerkt de afgelopen jaren dat de weg van Amsterdam naar Eindhoven langer is dan van Eindhoven naar Amsterdam toe. Dus we dachten, als we nu de trein om de 10 minuten laten rijden, dan komt het helemaal goed.
Ik vond het veelzeggend. Ad, als jij thuis, heb je kinderen trouwens?
Ja, ik heb twee kinderen.
Ja, in welke leeftijd?
We zijn 30 en 28.
Ah, daar heb je natuurlijk een ander gesprek. Maar toen zij een stuk jonger waren en jij dus ook, wat zei het dat je deed? Wat doet papa?
Ja, papa was natuurlijk ontwerper, hè, designer, zoals dat zo keurig heet.
Ja.
En papa was altijd aan het bellen.
Bellen, dus, je bent ook een zakenman, hè? Want je bent niet alleen een stille designer, hè, tekenen en dingetjes maken. Maar je bent eigenlijk een combinatie van ondernemen, extravert. En ook, je moet ook een introvert zijn. Je bent het alle twee een beetje, neem ik aan.
Ja, kijk, ik ben eigenlijk heel nuchter in ons vakgebied. En het is natuurlijk gewoon een vak.
Ja?
Kijk, veel mensen zeggen van wat geweldig leuk dat je nieuwe dingen verzint en ontwerpt.
Ja.
Overigens is het wel zo dat 30 jaar terug keek me dan wat anders tegenaan. Als je op een feestje kwam en zei dat je ontwerper was.
Was je meer een kunstenaar.
Afhankelijk van welk milieu je was ofwel kunstenaar of je werkte met die grote bedrijven samen. Daar hadden mensen toch een beetje bedenkingen over.
Ja.
En nu is het heel sexy om ontwerper te zijn. En dat vind ik het ook niet, want het is gewoon een vak.
Ja.
En,
dienstbaar vak.
En een dienstbaar vak. Ik voel me dienstverlener. Ik vind dienstbaarheid ook een heel mooi goed. Hè? Ja. Ik vind het heel fijn om mensen te helpen, om bedrijven en organisaties te helpen innoveren.
Dus jij zet niet, net als Marcel Wanders, zet overal zijn naam op. Hè? Je ziet overal dat het Wanders is. Wij zien niet overal dat Van Berlo aan het werk is geweest.
Nee, dat vind ik ook niet zo belangrijk. Kijk, en daarbij ben ik ook niet de ontwerper die alles ontwerpt. Wij zijn met een team van 95 mensen. Dus dat zou ik niet kunnen. De teams die zijn zo samengesteld. Kijk, zeker toen ik ben voor mezelf begonnen met eentje. En ik heb eigenlijk mensen aangenomen die altijd beter waren iets dan dat ik zelf was.
Ja.
Dat vond ik altijd heel fijn. Want dan kom je samen namelijk heel veel verder. Dus dan is het ook niet zo dat ik het ontworpen heb. Wij zijn echt een teamorganisatie. Wij ontwerpen samen.
En dat is de traditie in het industrieel ontwerpen. Daar weet je ook niet altijd wie het heeft gemaakt. Dus je komt eigenlijk uit die traditie, die Hollandse traditie, zijn we goed in.
Ja,
hè?
Ja.
Waarbij je zegt, het is ontworpen, maar het heeft niet één signatuur. Het is het werk van velen.
En ja, het is het werk van velen. Maar wat wij doen is, wij proberen een signatuur te ontwerpen voor een merk. Ja. We proberen de eigenheid van het merk naar buiten te brengen. Dus het gaat niet om mijn signatuur. Het gaat om een signatuur van de brand en het merk waarvoor wij werken.
Ja.
Anders zouden we allemaal van Berlootjes krijgen. En dat vind ik helemaal niet zo interessant. Dat zou een beetje saai worden eigenlijk.
En toch ga ik het je vragen, want de mensen willen het weten. En ik eigenlijk ook.
Ja?
Aan welke merken, waaraan heb je bijgedragen? Nou, nu we toch voor de microfoon zitten.
Ja,
aan welke merken heb je nou bijgedragen?
Er zijn natuurlijk heel veel merken. Kijk, het meest bekende is denk ik een beetje Maxi Cosi.
Ja?
Kijk, iedereen die kinderen heeft.
Een Nederlandse topper.
Ja, die heeft zo'n Maxi Cosi stoeltje waar je dan aan bijdraagt. Ja, verder werken we dus voor gemeentes en provincie natuurlijk in Brabant. Maar we werken ook heel veel voor Rekkenbenkiezer. Daar zijn merken als Dettol, maar ook Durex zit daarin.
Ja.
Finish, zo allerlei merken die daar zitten. Er zijn 18 wereldmerken die we eigenlijk in de markt
Maar je doet niet alleen producten, je doet ook diensten. Dat hoor
Wij doen een stukje fysieke producten. Echt de klassieke productontwikkeling zou je kunnen zeggen. Maar we maken ook apps, websites, services. En we ontwerpen ook systemen. We geven ook toekomstvisies voor bedrijven. We zijn bezig met hoe kunnen we eigenlijk een innovatie roadmap opzetten voor bedrijven. Dus er zit ook een stukje consultancy in.
Het wordt steeds immaterieler eigenlijk, als ik het goed hoor.
Ja,
we
proberen beide te doen. Kijk, de consultancy is niet iets wat... dat is niet een doel op zich. Dat doen we eigenlijk om meer diepgang te vinden, om meer grip te krijgen op het resultaat wat we uiteindelijk willen brengen. En dan moet je steeds meer naar front-end innovation. Dus dan moet je
innovation.
Ja, dan moet je naar de voorzijde toe. Dus het meeste fragiele en het, de eerste ideeën die er zijn, om die dus uiteindelijk te laten groeien. En wat is daarvoor nodig? En dan moet je heel goed richting geven, want je kunt het heel goed uitontwikkelen. Maar als je een verkeerd idee hebt, dan heb je iets prachtig uitontwikkeld.
Wat is kenmerkend voor een innovatief bedrijf? Hoe herken jij in eerste oogopslag een innovatief bedrijf?
Een innovatief bedrijf is altijd zoekende. Een innovatief bedrijf die wil eigenlijk exploreren, noemen wij dat. Die is constant aan het zoeken van wat zijn mogelijke oplossingen. Maakt prototypes, experimenteert.
Een soort rusteloosheid.
Een soort rusteloosheid zit erin. Om constant te proberen om nog meer grip te krijgen op de diensten, service, het product wat je maakt. En daarin ook bewust experimenteert. Ook bewust risico's neemt. En dat zijn gecalculeerde risico's.
Want je beschrijft jezelf, hè? Dat hoor je toch wel, of niet?
Dat zo ben je geboren, hè, denk ik.
Dus mag ik zeggen dat jij klanten zoekt die op jou lijken? Zoals een hond op een baas?
Die een beetje rusteloos zijn en altijd verder willen. Altijd iets in de toekomst willen betekenen. Kijk, ik ben zelf niet zo geïnteresseerd in het verleden. In het verleden kan je heel veel leren. Dus heel belangrijk om naar het verleden te kijken. Nee. Maar het is meer om ervan te leren dan dat ik daarover sip of denk van, goh, ja, jammer. Nee, daar heb ik niet zoveel mee. Ik kijk altijd vooruit.
En wat betekent, je hebt een nieuwe vestiging, hè?
Ja, ja.
Waarom een nieuwe vestiging?
Ja, we hebben op verschillende redenen een nieuwe vestiging. Maar de hoofdreden is eigenlijk dat we zeggen van, goh, je zit in een bepaalde constitutie, zou je kunnen zeggen. Je hebt een bepaald gebouw waar je in zit en daar groei je in. En op een gegeven moment groei je er ook weer uit. Want,
mag je zeggen dat oude bedrijven in één gebouw zitten en alleen met zichzelf zijn?
Ja, je kunt eigenlijk zeggen van op een gegeven moment dan, je moet goed kijken wat is de tijdgeest, wat heb je nodig nu voor jonge mensen, wat vraagt innovatie, wat vraagt je eigen organisatie op dit moment. En dan zie je in één keer van, goh, dat gebouw klopt niet meer. En daarom zijn we ook eigenlijk van een eigen gebouw naar een multi-tenant gebouw gegaan. Dus met meerdere huurders.
Ja, want vroeger had je dus één receptie. En dat was de receptie van Berlo.
Ja, van Berlo. En nu hebben we gezegd, we gaan het Innovation Powerhouse opzetten. Dat is een ecosysteem voor innovatieve bedrijven.
Ja.
En daar gaan we met een heleboel bedrijven inzetten. En wij zijn een initiatiefnemer. En dat gaat dan eigenlijk van een gebouw tot met een heel industrieterrein. Wat we aan het ontwikkelen zijn. Waarmee create innovation eigenlijk echt de key woorden zijn.
Nou, is het vreemde dat jij geeft... Je geeft geen leiding aan je eigen bedrijf. Dat vond ik zo, want ik heb een keer een lezing mee mogen geven. Toen werd ik voorgesteld aan de directeur. En die dacht ik te kennen, maar dat was een ander.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, kijk, als je mensen aanneemt die dingen beter kunnen als jij, dan moet je op een gegeven moment ook met jezelf conclusie trekken. Ben ik de geschikte persoon om dit bedrijf verder te leiden? En ik denk dat ik heel veel krachten heb en heel veel disciplines heb waar ik heel goed in ben. Maar een grote bedrijf leiden vraagt iets anders van je dan een bedrijf opzetten.
Maar ik heb te doen met die directeur, zeg. Want als je met de kracht die jij hebt en dan directeur te zijn bij een bedrijf, dat is zoiets als directeur zijn bij Joop van den Ende.
Ja, maar ik heb toch het idee, Thomas Paul is de huidige CEO. En Thomas en ik.
Is die gelukkig?
Nee, ik denk dat hij heel gelukkig is. Want die heeft enorm veel vrijheid. Ja. Ik bemoei me ook niet met de dagelijkse van zaken. Dat
is, echt niet?
Nee, helemaal
kijk
niet.
Kijk maar aan.
Nee, ik kan je aankijken. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem.
Maar je bent natuurlijk vakmatig, ben je natuurlijk dominant. Hè? Dan mag je toch wel zeggen.
Ik weet niet of ik dominant ben. Kijk, ik denk dat we allebei iets in het mandje leggen. En wij spreken elkaar elke week. En elke week debatteren wij over bepaalde onderwerpen. En dat voedt hem en het voedt mij. Kijk, je zou kunnen zeggen, ik coach hem en hij coacht mij.
Wat maakt hem goed? Want dat maakt het overtuigend, als je dat kan zeggen.
Wat hem goed maakt, is dat hij enorm overzicht heeft over complexe situaties. Enorm overzicht heeft over hoe je grote projecten, ingewikkelde projecten kunt structureren. Ja. En dat kunt aan laten sluiten met de disciplines die je in en buiten je bedrijf hebt. Want er is meer kennis buiten ons bedrijf dan in ons bedrijf, zou ik kunnen zeggen. Al zijn we dan met bijna 100 mensen.
Hij weet ook de goede dingen te tappen.
Ja, dat is denk ik een enorme gave als je dat overzicht hebt. En ik ben een beetje rusteloos. Dus ik ben altijd bezig met volgende en vooruit. En hij houdt er van die dingen grip op te hebben en die goed te structureren.
Ja.
Dus dat het ook daadwerkelijk de kwaliteit eruit komt die eruit moet komen.
En dat vind ik wel grappig. Je zegt, ik heb altijd vanaf het begin af aan mensen aangenomen die beter zijn dan ik.
Ja.
En je bent in je eentje begonnen.
Ja.
Hoe komt het dat jij jezelf zo goed kent?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar dat is, ik denk dat dat te maken heeft met mijn vrouw. Ik denk dat dat te maken heeft met mijn klanten. Ik ben altijd heel open geweest naar klanten toe. Als ik problemen had, dan leg ik dat op tafel. Ik ben nooit bang geweest om vragen te stellen. Ik ben nooit bang geweest om te vragen van waarom werkt dit niet? En waarom werkt het wel? En wat vind je daarvan? Snap je? En dat is niet altijd leuk wat je dan hoort. En daar gaat het niet om. Maar ja, dat zijn wel de leermomenten. Je leert wel van de dingen die even wat minder goed gaan. En als je daar dan maar elke keer probeert dat te voorkomen, elke één stapje vooruit gaat, dan, dan.
En ga je dan bij, als er zoiets gebeurt, ga je dan bij jezelf na van, Oké, is dit een leermoment of moet ik dit gewoon nooit meer doen?
Beide. Ik ben redelijk eigenwijs, denk ik. Ik in die zin, bijvoorbeeld als ik nu kijk naar de nieuwe vesting waar we zitten, daar zijn veel mensen aan begonnen, aan dat pand, om erover na te denken. Daar zat een veiligheidscirkel op die niet klopte. Ik heb er 6,5 jaar aan gewerkt. Dus na 6,5 jaar zijn we eigenlijk in het pand kunnen trekken. En dan ik laat niet snel los, denk ik. Ik weet niet.
Het grappige is dat je zegt, ik ben eigenwijs, laat niet snel los. Maar je neemt wel mensen aan die beter zijn dan jezelf. En dat laat je dan weer wel los.
Ja, omdat ik zie. Kijk, als je mensen aanneemt die beter zijn in iets, dan ga je ermee werken. En dan zie je, dat is handig. En dan kan ik het loslaten. Want dan weet ik gewoon dat zichzelf ontwikkelt. En dat ook steeds verder ontwikkelt. Want die mensen zien ook wat hun kracht is. En dat is gewoon heel plezierig. Hè? Ik vind delegeren heel makkelijk. Maar delegeren kan alleen aan mensen die heel erg goed zijn. En mensen die weten dat je moet er geen zorgen meer over hebben. Ik maak me nooit zorgen over de studio. Omdat ik weet dat Thomas Paulen die heeft de leiding. En die doet dat in mijn optiek 100%. En dan denk ik, ja, klaar. Dus dat is heerlijk. Dus daar hoef ik niet over na te denken. En ik heb allerlei vragen die ik aan hem kan stellen. Van, hoe zit het met die klant? Hoe werkt dit? Waar gaan we naartoe? Ik heb hier wat gedachten over gemaakt. Zeg ik, daar kan ik helemaal niks mee. Of, wacht even. Ja, dat is wel interessant. Daar moeten we een keer over praten. Snap je? Zo maken we elkaar scherp.
En hoe weet je dan dat ze goed zijn? Want dat lijkt me zo lastig. Het is iets waarvan je zelf denkt van, misschien maar niet meer doen. Dus ligt mijn talent niet. Dus ik ga iemand anders zoeken.
Ja, maar kijk, dat ze goed zijn is ook een kwestie van kritisch naar jezelf kijken. En wat je doet eigenlijk is, goed zijn kan op verschillende fronten zijn. Kijk, het kan zijn dat een klant heel tevreden is. Hij denkt, wauw, daar kan ik goed mee werken. En wat een perfecte kerel of vrouw is dat. Heel plezierig. Dat is de eerste skill. De tweede skill is natuurlijk, zijn wij als studio ook tevreden? Vinden we dit een 8/9? Want ik ben niet geïnteresseerd in 6 en 7. Dat vind ik niet zo heel interessant. En dan vervolgens zeggen, is die persoon er ook blij mee? Want die persoon kan misschien wel een 8/9 maken, maar als die daar niet gelukkig van wordt, dan lukt het 1 of 2 keer. De derde keer lukt het niet meer, want dan haakt die af. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende lagen waarop je altijd probeert te denken van, wat is kwaliteit? En kwaliteit is een samenspel van meestal die 3 niveaus.
Mooi. Het zijn wel kwaliteiten volgens mij die je ook goed kunt benutten als hoogleraar. Hè? Want dan moet je toch ook een zeker genoegen hebben in het talent van mensen in ontwikkeling. Hè?
Ja, dat vind ik heel erg leuk. Hè? Dat is ook waarom dat Victor nu hier zit, zeg maar. En kijk, dat zijn mensen die iets in de pap te brokkelen hebben. Dat zijn mensen die jou inspireren weer. Hè? Dat vind ik het leuk aan een hoogleraarschap, dat ik met jongere generatie te maken heb. En die kunnen hele pittige vragen stellen. Ja. Dat je denkt van, daar denk ik eigenlijk niet meer over na. En dat moet ik eigenlijk wel doen.
Ja, nou laten we dat doen tijdens het plaatje, Glenn.
Ja.
Zullen we dat doen?
En dan horen we Victor zo wel.
Dan gaan we straks naar Victor.
Zeker. Ja.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Harry Starre.
We hadden het in de tijdens het plaatje praten we door. Hè. Laten we dat maar even zeer eerlijk zeggen. En toen stelde iemand hier in de studio aanwezig eigenlijk de cruciale vraag. Als je zo goed bent in het vinden van goede mensen, waar ben jij dan goed in, Ad?
Ja, eigenlijk waar ik goed in ben, denk ik, is het samenstellen van teams. Mensen lezen en kijken waar hun krachten zitten en dat bij elkaar brengen. Want kijk, als je een team samenstelt...
Combinaties maken.
Het gaat niet om dat iemand anders
is, kan. Is designen misschien ook combinaties maken?
Designen is nu zeker, de wereld wordt enorm veel complexer.
Ja.
En je krijgt meer stakeholders, meer belangen op verschillende niveaus. En je krijgt ook dat je meer disciplines bij elkaar moet brengen. Dus het wordt eigenlijk akelig complex.
Mag je zeggen dat je met een designerblik naar teams kijkt dus?
Ja, altijd. Ja. En ik probeer altijd samen te stellen om samen die energie los te krijgen om het probleem vast te pakken.
Ja. En nou kijk ik naar jullie, want je zit er met z'n tweeën en we horen er maar één.
Ja.
En naast je zit, ik denk een student van jou, hè? Victor Donker.
Ja.
Victor, is er tot nu toe waarheid gesproken of is het mooier gemaakt dan het is?
Ik denk dat het absoluut gewoon de realiteit is, de waarheid is. Ik ben dus inderdaad een designer.
Ja. En student van Ad ook, hè?
Ja, oud-student.
Ik
ben 2,5 jaar geleden ongeveer afgestudeerd.
Ja.
Een jaar of 4,5 geleden Ad leren kennen.
Ja.
En dan dat heel blij dat ik altijd heb leren kennen. En tijdens mijn studie ook meer en meer realiseren wie ik als designer ben.
En geef eens antwoord op die vraag voor zover mogelijk is.
Ik ben inderdaad een designer.
Ja?
En dat betekent dat ik inderdaad continu bezig ben met creatief en kritisch naar van alles te kijken. Is dat een koptelefoon die hier op tafel ligt? Ja. Is dat
waarom is die zo? Waarom is die niet anders?
Waarom zit er één snoer aan? Waarom moet
niets is vanzelfsprekend bij Victor.
Ja. Alles gewoon 2 keer, 3 keer, 4 keer.
Hondsvermoeiend. Hondsvermoeiende man, hè? Dus heb je een relatie?
Ja, nee, mijn vriendin vindt dat soms inderdaad wel bijzonder. Ja? Dat als ik
zijn er
in de bergen...
onderwerpen waar je van afblijft of is alles altijd aan de orde?
Dat is wel een van de dingen die ik afgelopen jaren heb geleerd. En dat is nee zeggen.
Ja?
En dat is inderdaad soms alle prikkels om je heen juist even weglaten.
Ja, want daar ben je natuurlijk gevoelig voor. Je zoekt prikkels, maar het is ook je valkuil.
Ja, precies. Dus als mijn vriendin mij ziet in de berging en ik kijk naar de fietspomp, dan ziet zij in mijn ogen dat ik iets in de fietspomp zie wat we eventueel in ons product kunnen gaan verwerken. Wat een medisch product is.
Ja.
En dat is wel de designer in mij. Maar net zoals Ad vind ik het ook geweldig om niet in mijn eentje de designer te zijn.
Nee, je hebt een team. Je hebt een eigen bedrijf?
Ja, ik heb een eigen bedrijf. Ik heb 2 jaar geleden ongeveer samen met Benjamin Chang en Jori Verbeek Usono opgericht.
Ja, Usono.
Waren destijds 2... één studie en 1 hockeygenoot van mij. We hebben met z'n 3 een bedrijf opgericht rond 1 product. En we hebben momenteel een team van 12 mensen.
En inclusief stagiaires. Een product? Vertel eens wat het product is.
Het product is de Probefix. En de Probefix is een tool om een echo transducer aan het hart te fixeren. Dus een ultrasoundopname wordt normaal van het hart gemaakt, waarbij je de echo-kop wil kunnen bewegen over het
lichaam. Ja, dat is bij mij wel gebeurd. Dan ga je er zo overheen.
Ja, precies.
Bij zwangere vrouwen gebeurt het ook. Hè?
Ja, dat is niet bij jou gebeurd.
Nee, dat ook. Ik wou het als verschil. Potverdikke, maar ik wou het als verschil aangeven. En wat zeg ik? Bij zwangere vrouwen.
Ja,
en dan ga jij net doen alsof ik denk dat ik zwanger zou kunnen. Praat door, voordat we elkaar gaan. Maar?
Bij Hibbel opnames, echo's van het hart, wil je eigenlijk over langere perioden naar het hart kijken. Bijvoorbeeld tijdens een stress-echo. Ja. Waarbij het verschil van een
hart... Dat is maar een momentopname, dat is eigenlijk vanavond.
Ja, precies. Ja. En dan kijk je dus soms naar het hart voor en achter de inspanning. Dus een kwartier al lang. En momenteel wordt de echokop met de hand vastgehouden aan het lichaam.
Ja.
Dat levert heel veel RSI-klachten op bij de operators. Dus
ja, want die hebben altijd van die... Ik heb me verbaasd over die polshouding met zo'n echo.
Ja.
Dat is zeer ongezond. En dat viel mij mij de laatste keer op. Ik denk, daar moet een designer bij. Dat is gebeurd.
Dat is gebeurd. En ja. De Profix is dus een tool waardoor je de echo hands-free kan maken van het hart.
En waar herkennen we de invloed van Ad? Is er invloed van Ad in wat jij doet?
Ik denk
van de manier van kijken en doen?
Ik denk dat je die op een heleboel kleine aspecten door en door erin ziet. Ik kan niet zeggen, dit is de handtekening van Ad. Net zoals die niet op het product staat wat Van Bello heeft ontwikkeld.
Nee. Maar je ziet het in kleine dingen. Noem eens wat dingen waarvan je zegt dat daar is de invloed van Ad zichtbaar.
Ja, het is het enthousiasme in je eigen product, je eigen onderneming hebben. Het, hoe Ad mij heeft behandeld, behandel ik ook nu de stagiaires die bij ons binnenkomen.
Okay.
Ik kijk kritisch naar mensen. Ik kijk heel kritisch naar de gebruikersomgeving. Dat is ook iets wat ik heb geleerd. Gewoon het ziekenhuis ingaan. Met mensen in contact komen.
Het echte gebruik. Hè? Dus niet aan de tekentafel, maar kijken hoe er in de werkelijkheid omgegaan met het product wordt omgegaan. Dat is wat je doet.
Ja, dat is essentieel. En ik denk inderdaad
dat
zijn.
Dat was Ad een van de eerste mee, hè? Die dat consequent deed, toch?
Ja, ik heb dat zelf in Australië heb ik dat voor het eerst echt gedaan. Ja. Daar is ook mijn passie echt gekomen. Maar wat ik ook zie, net zoals Ad, ik ben ook niet.
Daar
de
is
beste
mijn passie gekomen. Waarom is in Australië jouw passie gekomen? Dat wordt nu heel persoonlijk, denk ik.
Ja, nee, dat is. Ik begon mijn stage in Australië.
Ja?
En ik wilde een healthcare project doen. En mijn stagebegeleider die zei, dit healthcare project ligt er. Begin maar.
Ja.
Mijn eerste dag ben ik in het ziekenhuis gaan zitten. En wat ik zag, hoe de zorgverlener te werk gaat. En hoe ik daar met een creatief beeld.
Dat kan zoveel beter, dacht je.
Ja, en dat zien. En mensen, zowel de zorgverlener als de patiënt, in een paar minuten beter worden. Ja, dat is gewoon geweldig.
Ik zie met heel veel genoegen praten nu ook.
Ja, er gebeurt wat, hè? Dan gaan de oogjes gaan glimmen. Wat ik wel interessant vind, Victor, is jij ziet alles. Alles wat je ziet, dan denk je van, daar kan ik wel iets van gebruiken. Of sterker nog, dat kan wel beter. En dan hebben jullie één product. En dan denk ik, jij bent dan degene die continu maar bezig is om te zeggen, maar dat kan nog even beter. Soms moet het product toch ook gewoon even zijn zoals het is.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad.
Kan jij je ei er wel in kwijt dan?
Ja, absoluut. Omdat ook het mooie is gewoon de uitrol van het product. En dat is ook het met mensen bezig zijn. Ik ben met mensen intern binnen Usono bezig. Om een team te creëren samen met Beemin en Jori. Om het product internationaal op de markt te brengen. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon internationaal met mensen in gesprek. We gaan naar beurzen in Lissabon. Ik kreeg net voordat ik hier was een telefoontje uit Polen. Ik vind het geweldig om te zien wat de respons is voor een product wat wij samen hebben ontwikkeld.
Okay.
Om dat op de markt te zien komen.
En kun je nog genoeg designen dan? Want op een gegeven moment is het klaar, zou ik zeggen.
Design is nooit klaar. Maar je hebt inderdaad, je product is af. Wij zijn op de achtergrond natuurlijk bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten.
Okay.
En,
wat is eigenlijk de kern van het product, waardoor je een nieuwe product. Want je wilt dezelfde competentie op meer manieren uitponden. Of wat is de gedachte?
Nou, de Propfix zoals die nu op de markt is voor cardiologie. Dus voor toepassing op het hart, is op de borst gefixeerd. We komen later dit jaar om de Propfix Dynamic. Dat is een tool om spieren dynamisch te kunnen monitoren.
Oké, zelfde soort technologie, maar dan een ander toepassingsgebied. Dat is de gedachte?
Ja, een ander product wat we nog aan het ontwikkelen zijn is voor fysiotherapeuten. Ook met ultrasound. En uiteindelijk willen we in 2020 een product op de markt brengen. Wat het gebruik van echografie helemaal verandert. Dus
nou,
we zijn
begrijp ik ook Usono. Hè? Nou begrijp ik het pas. Het is allemaal dezelfde technologie. En aan het zoeken van toepassingsgebieden.
Ja.
Waar dat nog onvoldoende of niet plaatsvindt.
Ja, precies. Wat wij doen is het verlichten, verbeteren en vernieuwen van het gebruik van echografie.
Kijk, dat klinkt naar. Daar is goed over nagedacht, hè? Zeg het nog één keer.
Het verlichten, verbeteren en vernieuwen van het gebruik van echografie.
Ja,
is Eindhoven, die verlicht alles.
Maar zo maak je een strategie. Hè? Want in drie woorden leg je uit wat je doet.
Ja.
Ik wil terug naar de setting, hè, waar ook jij, Victor, een rol speelt. Eindhoven, je zit in Eindhoven.
Ja, we zitten op de Hightech Campus.
En nou ben ik benieuwd, Ad, wat voor soort context ben jij nu aan het scheppen? En waar voldoet hij aan? Wat is eigenlijk het ontwerp waar je nu mee bezig bent? Want je schept daar een hele nieuwe context. Hè?
Ja, het ontwerp waar we mee bezig zijn is eigenlijk om te zorgen dat er ecosystemen zijn.
Ja.
Waarop innovatie eigenlijk veel sneller kan ontstaan.
Ecosystemen zoals de dier- en plantenwereld. Hè?
Zoals de dier- en plantenwereld. Ja. Want je hebt elkaar nodig om een soort klimaat te creëren waarop een snelle groei mogelijk is, zou je kunnen zeggen. En Een van de dingen waar ik echt onderzoek in doe, op de universiteit samen met Thias, met Philip Caldery samen, een professor daar, is dat we zeggen, hoe zouden we het climate van een bedrijf kunnen meten en het innovatiepotentieel van het bedrijf.
Ja.
En zeker in de vroege fase van ontwikkeling. Daarvoor heb je een bepaalde cultuur, zeker climate voor nodig binnen je bedrijf. Je hebt daar ook middelen voor nodig. Je hebt natuurlijk ook pioniers nodig die dus gewoon sneller echt proactief zijn.
Maar dat zijn allemaal bedrijfsinterne kenmerken.
Dat zijn bedrijfsinterne kenmerken, maar op het moment dat je dat hebt staan en connectivity, dus je moet ook verbonden zijn. En daar komt het ecosysteem, hè, want we gaan eigenlijk van de gesloten en open innovatie naar een netwerkcultuur. En dat heeft heel veel
van een gesloten, hè? Het was vroeger natlab geheim. Ja, ja. Alles doet Philip zelf.
Ja.
Vindt het uit, komt ermee, verbaast de wereld, geld verdienen.
Ja.
Dat is een ouderwetse manier.
Ja, want dan gaat het naar open innovatie toe. En open innovatie is niet omdat we het zo leuk vinden, maar open innovatie is omdat de technologie zo complex geworden is. De wereld is zo complex geworden en het is zo ver versnipperd in kennis.
Niemand kan maar iets alleen.
Nee, dat is eigenlijk allemaal. Kijk, vroeger zou je met 60 mensen een kleuren-tv kunnen ontwikkelen. Ja. Nu heb je misschien 2000 mensen nodig om dat te doen. Om weer een vernieuwende kleuren-tv te maken.
Ja.
Nou, dat is niet meer te betalen voor organisaties. En die kennis is ook aanwezig. En het is ook niet erg om die kennis te delen in andere gebieden.
Dus je moet aansluiten. Je moet eigenlijk
continu
benutten.
Aansluiten. En weet je, over de hele wereld wordt ontwikkeld. En daarom moet je genetwerkt zijn. En die combinatie, dat zorgt dat jij snel kunt innoveren en kunt ontwikkelen. Want de maatschappij verandert zo snel. Vroeger ontwikkelde je een product en dan ging het product 5 jaar mee of 10 jaar mee.
Ja, kon je terugverdienen.
De gemiddelde telefoon die heeft een levensduur van 3-4 maanden en dan komt er weer een update. Dan komt er weer een nieuwe telefoon.
Ja.
Dus je ziet je levensduur die loopt enorm terug. En dat zie je ook bij bedrijven. Kijk, Philips bestaat, weet ik, 150 jaar of misschien wel meer. Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang ze bestaan.
Ja, dat is een beetje 150.
Maar je ziet met heel veel bedrijven dat de levensduur van bedrijven enorm terugloopt. En dat komt omdat ze zo bezig zijn met operating excellence. Ze zijn zo bezig om te perfectioneren wat ze maken, steeds goedkoper te maken. Dat
en uiteindelijk prijzen ze zich uit de markt. Eigenlijk letterlijk. Dan komt er een einde, zoals bij Ericsson. En bij, je ziet uiteindelijk bij zeer bloeiende bedrijven dat het einde toch in zicht komt.
Ja, omdat in één keer een disruptive technology opkomt. Of er komt een ander bedrijf wat het anders aansteekt. Kijk,
en hoe voorkom je dat nu in die nieuwe setting? Wat is de truc? Netwerkinnovatie.
De truc is dat je eigenlijk zorgt dat er een soort entrepreneurial spirit, zeg maar, in die bedrijven zit. Dus dat je heel snel kunt veranderen, heel flexibel bent en dat je heel makkelijk nieuwe innovaties kunt adopteren in je bedrijf. Waardoor je continu helder strak bent en kijkt van oké, hoe kan ik
je creëert aanpassen? Eigenlijk een is het vergelijkbaar of geïnspireerd door bijvoorbeeld Silicon Valley? Moeten we aan dat soort dingen denken als inspiratiebron? Is dat de...
Ja, nee. Kijk,
ja, nee? Wat is de overeenkomst, wat het verschil? Ja, ik weet dat het een voor de hand liggende vergelijking is, maar iedereen trekt hem. Hè?
Maar de overeenkomst is eigenlijk dat je zegt van, er zit echt een entrepreneurial spirit, zeg maar, in Silicon Valley.
Ja.
Maar het is wel puur geld gedreven. En ik vind, het kan ook over impact gaan.
Ja. En het gaat, dus dit is een Europese variant?
Ja, ik zou graag een Europese variant maken, veel meer genuanceerd.
Maatschappelijk gedreven?
Maatschappelijk gedreven, waar niet geld verdienen is een bijzaak. Je moet geld verdienen om gezond te blijven, om te kunnen investeren. Hè? Dus ik vind geld heel belangrijk dat een bedrijf winst maakt. Maar het gaat niet om de winst aan zich. Het gaat om wat je met de winst doet. Hè? En als je de winst weer goed kunt herinvesteren om actueel te zijn, om nieuwe technologieën eigen te maken, om mensen aan te kunnen nemen, om te kunnen groeien. Ja, dan heb je dat nodig. En dan is dat heel belangrijk. Maar het gaat uiteindelijk, het drijft mensen als je ertoe doet, als je impact hebt.
Van betekenis bent.
Van betekenis bent.
Dan gaan we zoeken naar jouw betekenis, maar ook naar hoe de wereld eruit gaat zien. Want ik denk dat jij er een beetje zicht op hebt. Een beetje is klein gezegd. Hè?
Een beetje veel.
Een beetje veel,
ja. Ja, en waar ik ook aan moet denken, Harry, is dat het klinkt allemaal heel modern, hè? Open en zo.
Ja.
En ik denk ook, volgens mij als je naar kunstenaars kijkt en naar kunstenaarsbewegingen.
Die werkte vaak.
Die werkte toch al.
Ja, de Cobra in Parijs. Dus groepen. Het heeft natuurlijk een artistieke dimensie. Namelijk in elkaars buurt gaan zitten. Omdat je weet,
omdat het lekker is.
Picasso ging bij Matisse op bezoek. Matisse wist ook waarom. Om ideeën op te doen.
Ja? Dus, Matisse, niet omdat hij een leuke vrouw had. Want daar was hij ook nogal van.
Ja, ik denk dat hij nu in de MeToo-beweging onmiddellijk genoemd zou worden. En dat hij dan uit alle galerijen zou moeten verdwijnen.
Ja.
Dus dat vreemd. Ja. En Frank Sinatra, die zou ook uit alle films moeten worden geknipt.
Ja.
Als je daarover na gaat denken, hè? Nou goed, we praten
dat gaan
nu
we niet
over.
Doen.
Doen we
gaan
niet, we niet. Hè? Maar het is wel mijn favoriete onderwerp.
Ja, het is terzijde en niet ter zake, toch?
Ja, het is terzijde en ter zake, maar dat doet er even niet toe. Plaatje.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, en met mijn fijne co-host Harry Starre. Enorm geolie team. Ik ben wel benieuwd. Ad is zo goed in het samenstellen van teams. Heeft hij het over gehad? Ja. Of die vindt dat wij eigenlijk een goed team zijn?
Ja, hij is nu niet in de gelegenheid daar een eerlijk antwoord te geven.
Hij zet gewoon zijn schuif dicht als hij zegt dat het niks is.
Nou, ik wou heel graag met jou praten. Later kom ik weer bij Victor. Die net een bedrijf is begonnen. Usono. Nou net, maar al een tijdje. Ik wou eens vragen naar dat netwerk innovatie. Laten we daar eens over doorpraten. We hadden gesloten innovatie. Ik bedenk iets voor de wereld en de wereld staat paf. Toen open innovatie. We moeten gebruik maken van elkaars resources. En nu netwerk. Wat is het verschil open en netwerk innovatie? Laten we daar eens mee beginnen.
Nou, het verschil met open en netwerk innovatie is dat je... innovatie is eigenlijk global geworden. Dus in die zin, je kunt samenwerken met iemand uit India. Je kunt samenwerken met iemand uit Zuid-Afrika. Ja. Dus daarmee zie je eigenlijk dat de digitalisering zijn plaats heeft ingenomen. En dat je eigenlijk veel makkelijker hele superspecialisten overal kunt vinden.
En 24 uur lang.
En 24 uur per dag. Ja. 24/7 zou je kunnen zeggen. Maar ook zeggen we eigenlijk van, goh, mensen gaan zich meer specialiseren. Omdat je... makkelijk jouw kennis, zeg maar, in een netwerkstructuur kunt aanbieden, ga je weer allianties sluiten om samen iets te ontwikkelen. En zeg, goh, als jij daar heel erg goed in bent, dan moet jij dat stukje maar doorontwikkelen. Dan word jij onze partner.
Ja.
Dus daarmee ga je eigenlijk weer gezamenlijk nieuwe bedrijven samenstellen van mensen die niet meer bij jou in dienst zijn.
Het is maar de vrucht van specialisering, zou je kunnen zeggen. En van connectivity.
Ja, beide. Het is een combinatie van die dingen die ontstaan. Maar het is eigenlijk ook een beetje gegroeid door dat je ziet van, nu praten we heel erg vanuit business to business, dat mensen dat zo oppakken. Maar je ziet in de industrie eigenlijk, en ook om ons heen, ons privéleven, zie je netwerken ontstaan vanuit consumenten. Bijvoorbeeld, ik vind toch dat, ja, die energietransitie gaat me toch te langzaam. Ik ga gewoon een zonnepaneel plaatsen. Oh, als ik daar nou eens in de buurt regel. Dus we hebben, denk ik, in Nederland al meer dan 350 verschillende coöperaties van woonwijken. Ja. Die gezamenlijk zonnepanelen plaatsen.
Consumenten dus, worden producenten.
Ja, maar dat is ook een netwerk. Ja. Dat is een netwerk dat mensen elkaar gaan opzoeken en eigenlijk niet eens zijn met wat er aan het gebeuren is. En zelf actief worden. En in een netwerkcultuur elkaar kunnen vinden. Doordat ze eigenlijk het internet opgaan, social media opgaan.
Dat betekent dat je dynamisch organiseert, maar niet meer een entiteit maakt. Niet meer een bedrijf, maar gewoon zegt, ik maak verbindingen.
Ja.
Het is ook eigenlijk de terugkeer van de eenling als krachtige partij.
Ja, maar dat is ook het mooie ervan. Hè. Je kunt, bedoel, kijk, Harry, jij schrijft boeken. Dus je hebt geen uitgever meer nodig. Je kunt zelf je boek naar de markt brengen. Hè, dus door die netwerkcultuur kunnen we allerlei zaken met elkaar verbinden. Kijk, er zijn organisaties die 3D printen. Allerlei printers met elkaar verbinden. In Amsterdam zit zo'n organisatie. En als ik een printje moet hebben, dan zoekt die gewoon ergens een printer in Amsterdam die vrij is. Ik stuur mijn data daar naartoe. En dan vervolgens krijg ik een adres door. Dan moet ik misschien 20 euro
restcapaciteit,
meenemen.
Ja.
Ja, en dan kan ik het ophalen. Dus dat is een netwerkcultuur die ontstaat door de digitalisering van onze wereld. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de telefoon is natuurlijk eigenlijk de basis van.
En nou ben jij in Eindhoven eigenlijk een nieuwe vorm van bedrijf aan het maken. Bedrijven, een samenstelling van bedrijven waarin je een belangrijke rol speelt met je eigen bedrijf. Ik neem aan dat je niet meer het streven hebt zelf te groeien in aantal. Waarom zou je eigenlijk? Hè? Grote aantallen, waarom?
Ja, kijk, groeien doe je om verschillende redenen. Ja. Groeien doe je niet om meer omzet te maken, maar groeien doe je om meer impact te maken, maar ook om die mensen binnen je bedrijf een groeipad te kunnen bieden. Okay. Dus je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid en je kunt eigenlijk doorgroeien. Maar
je kunt de mogelijkheden vergroten voor mensen die bij je werken.
Ja, en ik geloof heel sterk in digitalisering. Ik geloof heel sterk in dat we elkaar kunnen bereiken overal ter wereld. Maar ik geloof ook in fysiek contact. Ik geloof ook in fysiek vlak bij elkaar
samen
zijn.
Samen koffie drinken. En
samen koffie drinken, spelen, naar elkaar kijken, samen schetsen, samen praten, discussiëren met klanten, met gebruikers.
En wat zijn nou jouw design variabelen als het gaat om die context scheppen? Welke partners zoek je? Hoe stel je dat samen? Hoe krijg je nou dat daar een klimaat gaat ontstaan dat jij nastreeft?
Ja, wat ik nastreef eigenlijk is dat ik een soort magneetfunctie wil veroorzaken in dat gebied. Niet zozeer pertinent ons bedrijf, maar meer het gebied. Ja. En wij zitten dan
daar moet je zijn. Hè? Zoals artiesten dat zeggen. Glenn zei dat net. Zoals artiesten dat doen, kunstenaars zoeken elkaar op. Daar moet je naartoe.
Ja, wij zijn een innovation powerhouse. Waar we zitten, waar diversiteit zit. Maar daar zit ook een gebouw STQ, wat een innovation factory is, wat er bij ons bij komt. Dat hele gebied van strijp T, dat moet eigenlijk een magneet worden waar alle mensen naartoe komen die innovatie willen uitdragen, die het ademen. die dat een goede klimaat hebben om dat te doen. En die ook bereid zijn om samen tijd te stoppen om daar weer een soort leerfunctie aan te geven naar publiek. Naar,
dat dus we ook een groot opleidingsterrein.
Hackathons doen, kleine opleidingen zitten daar. He, bijvoorbeeld de Fontys komt daar hoogstens met een ICT-opleiding naartoe. Met specialisten van het laatste jaar die dan eigenlijk met bedrijven heel nauw gaan samenwerken.
Eigenlijk is het een politiek proces toch ook? Dat je een klimaat schept waarin partijen, dat zouden vroeger zou dat de overheid doen.
We doen het ook met de overheid samen. We doen het heel sterk met de gemeente samen en eigenlijk met het Rijk zou je kunnen zeggen. Want er is een bestemmingsplan. En eigenlijk hoe het bestemmingsplan is, dat zou eigenlijk niets kunnen. We hadden een veiligheidscirkel, we hadden allerlei dingen die allemaal niet kon. En we zijn eigenlijk gaan nadenken over, maar wat zouden we eigenlijk willen? Wat zou het doel zijn in de toekomst? Ja. Nou, Eindhoven staat bekend om zijn innovatiekracht. Laten we dan ook een innovation district maken. Laten we dan zorgen dat er ook een gebied is waar mensen naartoe kunnen om toegepaste wetenschap, toegepaste technologieën eigenlijk heel goed naar het publiek toe te brengen. Dus naar de professional, de patiënt of de consument, net wat er nodig
dus
is.
Dus er lopen ook consumenten rond?
Die worden uitgenodigd om natuurlijk de testfases te bewonderen of uit te proberen of te kijken. Want we willen continu prototypes bouwen.
Jij denkt niet aan mislukken, hè? Maar wat kan er mislukken?
Kijk, wat is mislukken? Kijk, mislukken is eigenlijk de fase naar succes. Dus in die zin, het is eigenlijk...
Of er net voor, hè?
Ja, net ervoor.
Of het definitief is. Na, Ericsson.
Maar je moet denken, je bouwt prototype naar prototype. En als iets niet helemaal dat brengt wat jij brengt, dan heb je eigenlijk een leermoment. Dus op het moment dat je mislukken ziet als leren, dat wil niet zeggen dat je niet op tijd moet stoppen met een ontwikkeling.
Het is een serieus spel. Dat is
in Amerika zeg je eigenlijk, je moet enorm veel uitproberen en je moet heel snel mislukken. Waardoor je eigenlijk weinig kost hebt, maar wel heel veel uitgeprobeerd hebt om snel te kunnen leren.
Veel fast.
Ja, veel fast. Hè? En daarmee kun je dus heel snel itereren naar een goede oplossing toe. En je zoekt eigenlijk een groep bedrijven die daar zit, die cultuur omarmen.
Vertel eens van een interessante mislukking, iets waar je op gekeken hebt. Ja, Victor mag helpen.
Nou, weet je, een hele makkelijke die ik...
Waar je echt verkeken hebt.
Ja, ik ben een aantal jaren terug, heeft me iemand gevraagd, moeten we niet schoenen ontwikkelen voor in een ziekenhuis? Ja. Dus voor artsen in operatiekamers en voor verpleegsters.
Mooie steriele schoenen.
Dus, mooie steriele schoenen. Die want dat is best wel een bacteriedrager en ook telefoons, et cetera. Ja. En wat je dan ziet is, dan ga je zoiets ontwikkelen, maar natuurlijk zitten daar gevoelige dingen in. Want heel veel vrouwen die er werken, die willen toch een eigen schoen hebben met een eigen frusteltje en met een eigen mooie design erin. En schoenen is toch een essentieel iets. Dus daar begint het dan mee. Oké, hoe kunnen we dat personificeren? Hoe kunnen we daar voldoende variatie in bieden dat die mensen allemaal blij zijn? Ja. Nou, dat is het ene. Veel over nagedacht. Dan vervolgens kom je erachter dat in een operatiekamer de temperatuur hoger moet zijn om te desinfecteren dan bijvoorbeeld op de ziekenzalen. Dus het moet ander materiaal zijn, andere temperatuur
worden
zijn.
Worden dure schoenen, hè?
Worden steeds duurder. En dan vervolgens zijn er een heleboel regels voor waar die schoenen aan moeten voldoen. Ja. En dan ga je dus 5 ziekenhuizen bekijken. Dan heb je een heleboel schetsen gemaakt, je hebt een heleboel werk verricht. En dan ga je toch maar eens even de diepte in die ziekenhuizen en dan ga je via de achterdeur naar binnen.
Dit is jouw werk, hè? Nu praat je over jouw werk.
En dan ga je kijken, hoe zit dat nu eigenlijk? En dan vervolgens zie je mensen uit de operatie komen met schoenen die dat helemaal niet klopt. Maar helemaal niet in de specificaties voldoen. Ja. En je ziet in één keer dat de wasmachine van 85 graden naar 65 graden draait. Want de kunststof die krimpt. Dat is dan de weerbarstigheid van de praktijk. Wat eigenlijk niet kan. Nee. En ik noem ook geen naam heel bewust natuurlijk. Nee. Maar dat is eigenlijk heel erg fout. Maar dat is,
er zijn ook veel problemen rond ziekenhuishygiëne.
Ja, maar je kunt van alles roepen en van alles doen. Maar de praktijk is veel weerbarstiger. En het gaat er nu juist om dat je dan die mensen zo verleidt dat ze eigenlijk datgene doen wat ze zouden moeten doen. Ja. Maar dan moet je dat project wel anders aanvliegen. Ja. En dat is eigenlijk heel
erg. Kostbaar traject geweest.
Hè? Ja.
Is het ooit wat geworden?
Ja, het gaat nu helemaal de goede kant op. Ja? Dus,
Dat is dat voor het vasthouden, hè? Want je geeft niet gauw op, geloof ik.
Nee. Dat
je gaat er wel geld aan verliezen, maar je geeft niet op.
Nee, dat zit niet in mijn vocabulaire. Ophouden is... Ja, weet je, het is de zonde van je tijd. Ik bedoel, kijk, vaak zijn er weer nieuwe wegen waarop je toch tot een oplossing
komt. Neem je verlies wel eens, trouwens? Want het heeft een achterkant natuurlijk, ja.
Nee, dat hoort er gewoon bij. Maar er zit altijd... In elke ontwikkeling zijn ook allemaal dingen die niet 100% lukken zoals jij ze zou willen hebben. Dus dat zou je als verlies kunnen zien. Ja. En dan neem je continu
verlies.
Maar
jij noemt dat leren. Voortdurend leren en beter worden. Wat zien we over 5 jaar, als je je plannen door hebt gezet? Wat zien we dan in Eindhoven?
Nou, wat ik in Eindhoven zie, is dat er dan eigenlijk een groep bedrijven zitten die enorm gaan meebewegen met de economie. Met social impact, wat er nodig is. Dus een grote betrokkenheid hebben in wat we met z'n allen gaan doen. En ik zie dus enorm veel werk op ons afkomen. Omdat ik denk, als je gaat kijken naar kunstmatige intelligentie. Als je gaat kijken wat er allemaal gaat veranderen in onze wereld. Dan hebben we alle...
Nieuwe revolutie?
Ja, dan hebben we alle creativiteit nodig. Niet alleen van ontwerpers. Maar van elke discipline hebben we creativiteit nodig om dat op te lossen.
En dan gaat het over maatschappelijk. Waar ergert Ad van Berlo zich aan? Waar word je boos over maatschappelijk?
Ja, waar ik maatschappelijk boos over word, is dat we zo weinig bewust zijn van hoe wij geleefd worden door de retail, door de macht van de grote bedrijven in de data. Hè, zoals Google.
Jouw klanten en opdrachtgevers toch ook? Of
ja, goed? Maar daar zitten ook ergernissen bij. Snap je? Dat je denkt van jongens, jullie hebben wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En hoe kunnen wij nu onze data uit handen geven? Dat wij geen grip hebben in Europa op de data die wij produceren.
Gratis voor niks weggegeven en zij bewaken die. En
dan
macht
de
over.
Grote bedrijven zoals Google en Apple eigenlijk een schijntje aan belasting betalen. Nu gaat dat 300 miljard. Gaat gewoon terug naar Amerika. Dat is geld wat hier verdiend is. Waar hier belasting op betaald zou moeten worden. Dat vind ik echt schandalig. Ja. Eerlijk gezegd. Daar erg ik me aan. Nou, omdat het onze verdiensten zijn. En dat we daarmee bezig zijn. Dat vind ik heel jammer.
Ja, zijn we naïef?
We zijn daar wel heel naïef.
En makkelijk te verleiden ook. Hè?
Nee, maar op het moment dat wij cruciale bedrijven een loper laten wegkopen. Bijvoorbeeld door Chinese bedrijven. Wat ik prima vind. Hè, als dat niet cruciaal is voor ons ecosysteem. Maar dan denk ik, wij zijn heel erg bezig met dat er vermenging is met een staat. Vermenging is met de regering. Hè, want we mogen zeker
geen staat bemoeien. Nee.
Vinden we heel moeilijk. En vervolgens wordt een bedrijf als Kuka opgekocht in Duitsland. Hè, een hele high-end robotbouwer door een Chinees bedrijf.
Wat de overheid gesteund
van de staat is.
Ja. En Volvo
dan,
ook. Hè?
Ja, en dan meten we met verschillende maten. Wat heel onhandig is. Wat heel
dus we zijn
is.
Naïef in jouw beeld. Hè, in de industriepolitiek. Ja. En we zijn naïef in de omgang met grote bedrijven. In het weggeven van data. Die daardoor beheersing over ons hebben. Zonder dat we doorhebben. We gaan straks naar de afronding van ons gesprek. Dat langer had kunnen duren. Maar
Harry, ik zou je zeggen. Ja. Dat gaan we helemaal niet doen.
Nee, gaan we niet doen.
Nee
niet
joh,
doen.
Het gaat zo lekker. We gaan gewoon lekker door. Slaan gewoon een plaatje over.
We slaan een plaatje over.
Ja joh.
Dan wil ik,
we zijn agile.
Ja, we zijn agile.
Enorm.
Victor. Wat doe jij persoonlijk aan? Je hoort die ergernis en je zat te knikken. Hoe sta je tegenover die ergernissen die Ad verwoordt? Twee dimensies. Van we zijn naïef politiek. En we geven data uit handen. En daarmee beheersing aan bedrijven die niet worden gecontroleerd. Hoe sta jij daarin?
Op een heel persoonlijk level probeer ik eigenlijk mijn social media gebruik zoveel mogelijk te beperken.
Dus niet naspeurbaar te zijn?
Ja, nee, het is niet dat ik daar heel geheim over doe.
Maar je wil niet die data zomaar aan iedereen overal mag geven.
Nee, en het is ook dat ik zelf dan niet mee bezig ben. Ik denk dat ik mijn tijd verdoe als ik door Facebook scroll, zeg maar.
Ja.
En het is inderdaad ook...
Facebook is voor oudere mensen. Ik kom net van een film waarin dat uitgebreid werd uitgelegd. Facebook, dan ben je echt een oude lul.
Ja.
Maar jij bevestigt dat. Ja.
Nou, dat zou ik niet bevestigen. Maar.
Het
is wel inderdaad, ik denk van je bent... Continu, je krijgt data en je geeft data. En het is zo makkelijk als je inderdaad ook over de retail praat. Ja, de advertenties,
ze weten alles,
de e-mails, alles komt naar je toe. Ze weten alles wat wij willen hebben. Of het nou vliegtickets zijn of een nieuwe trui. Ze weten alles.
Ja.
En dat wordt meer en meer en
hoe,
meer.
Hoe is daar iets aan te doen? U heeft de toekomst in zich, hè?
Nou, ik moet meneer zeggen... Donker. Ik moet zeggen dat ik, zoals ik net al zei, probeer zoveel mogelijk nee te zeggen.
Dat is persoonlijk. Ja, maar ga je ook politiek actief worden op dat terrein?
Die ambitie die heb ik absoluut niet.
Nee, ondernemen.
Ja, ik ben een ondernemer en een medisch productontwikkelaar. Dat is wat ik wil doen. Daar haal ik mijn passie uit. Ja. En dat is de impact die ik wil brengen.
Ik had je de vraag aangekondigd. Waar ging ons gesprek over voor jij?
Ons gesprek ging denk ik over het leggen van connecties.
Ja.
Het maken van combinaties.
Ja.
En ik denk dat de conclusie is dat het uiteindelijk altijd om de mens gaat.
Ja.
En of
dat is een hele algemene.
Ja, even eerlijk. En dat heel wat people power. Ja, dat kan geen toeval zijn.
Maar heel erg, de mensen, leg het uit bij jouw bedrijf. Waar toont zich dat in jouw bedrijf? Dat het om de mens gaat?
Nou, dat toont zich eigenlijk in het feit ook de
schoolvriendje, hockeyvriendje en jij. Hè? Daar begon het al mee.
Ja, precies. En het zijn ook de kernwaarden van ons bedrijf. Dat is respect, joy, quality en care. Waarbij
respect,
eigenlijk ziet,
joy,
het gaat,
quality, care.
Ja, het gaat om het respect voor elkaar. Het gaat ook om plezier maken met elkaar. Wat Ad ook al aangaf. En die kruisbestuiving in ons bedrijf. Die maakt het dat wij met creatieve oplossingen komen. Of dat nou het product zelf is. Of de creatieve manier van ons product te vermarkten. En het is ook
kun je er van leven, van dat plezier?
Ja, we hebben gelukkig gewoon een geen hoog salaris, maar wij kunnen onszelf gewoon uitbetalen.
Ja. Ga ik naar Ad. Ad, waar ging ons gesprek over?
Ja, ik denk dat Victor het al heel goed verwoord. Kijk, waar het om gaat is denken, wat drijft je? En wat houdt innovatie in, combinatie innovatie en ontwerpen?
Ja.
En ik hoop dat het duidelijk is dat we zelf het verschil kunnen maken. Kijk, we kunnen heel veel over praten, maar ik hou heel erg van doen.
Ja.
En ik heb het idee, iedereen kan het verschil maken.
Ja.
En dat houdt in dat je een omgeving moet hebben die jou waardeert. Dat je respect hebt, dat je elkaar ziet staan, dat je in je kracht gaat zitten. En dan kun je allemaal samen iets toevoegen. En als wij met z'n allen de wereld willen veranderen, kunnen we dat.
Nou, ik laat dit een les zijn voor Glenn van der Burg.
Oh, ja, zeker. Ja, ik praat alleen maar de hele dag.
Goed. hebt opgeruimd.
Ik heb het in mijn oren geknoopt.
Ja. Was het wat, Glenn?
Ja, ik vond het weer heerlijk. Dankjewel, Ad van Berlo. En Victor Donker. Super dat jullie er waren. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik luister me altijd weer terug. En dan verbaas ik me altijd weer hoe dat het in het moment leuk was. Ik denk dat achteraf denk ik, was het nou echt wel leuk? En dan luister ik terug en dan denk ik, ja, mijn gevoel klopt het toch wel.
Ja. Nou, dan wordt het nu angstig.
Ja.
Gaat het weer?
Nou ja, Harry, ja. Dankjewel, Harry.
Ik zou graag naar Eindhoven gaan kijken. Ik raad het iedereen aan, want je kunt er gewoon naartoe.
Eindhoven.
En met dan gaan we een trein eens in de 10 minuten.
Ja. Yes.
Maar hij gaat ook weer terug.
Het is niet te geloven, ja. Ja. En voor alle Amsterdammers, het is buiten de ring. Je hoeft je paspoort niet mee te nemen. Dus no worries.
Okay.
Ja, het blijft Nederland.
Het is prachtig om te zien. Prachtig om te zien.
Ja. Dankjewel, Harry. Fijn dat je er weer was. Ja, op onze website peoplepower.radio kun je alle afleveringen van Leading People Power met Harry Starre terugluisteren. Dat zijn er al drie. Klik dan gewoon op radioreeksen. Dat vind je bovenin. En Ad van Berlo vindt vast dat het ongelooflijk slecht ontworpen is. Maar ja, ach, weet je, het werkt. En daar gaat het om. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer met een nieuwe People Power met Jurgen Wasser, de HR-directeur van Capgemini in onze reeks HR Creates People Power. En we praten verder over de mensgerichte ontwikkeling in de zorg met onder andere Marie-Antoinette Bakkers van het programma Radicale Vernieuwing. Maandag 3:00 People Power. Ik hoop dat je luistert. En mocht je nou opmerkingen hebben of ideeën of plannen of ontwerpen of weet ik veel wat, laat het ons weten. Stuur een mailtje of bereik ons via de social media kanalen waar ik de hele dag 24 uur per dag op zit. Fijn dat je hebt geluisterd en tot snel.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl